Beleggerspanel.
Unilever boekt recordwinsten in Rusland en zowel ABN AMRO als ING kwam met positieve kwartaalcijfers, maar die werden verdeeld ontvangen door beleggers. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel en daarin zitten twee gewaardeerde krachten. Corné van Zijl, analist en stratege bij Actium, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroef en Lemberger. Welkom Wim, Corné.
Thomas.
Laten wij beginnen met jullie eigen laatste transactie. Wim, wat kun jij erover kwijt?
Ja, nou, we hebben recent een chipproducent aandeel verkocht, Micron Technology. Kwam met zwaar tegenvallende resultaten, maar gaf een hele positieve prognose af. Voorraden zouden zijn weggewerkt enzovoort. En dat leidde tot een koersrally. En daar hebben we toch gebruik van gemaakt. We hadden het aandeel al behoorlijk lang in de portefeuille. Erg cyclisch. Dus enorme dippen en enorme pieken. Maar we hebben nu toch besloten er afstand van te doen. En maar eigenlijk wat meer op te schuiven.
Je hebt de bodem bereikt en
ja, die bodem werd bereikt. We hebben zeker niet op een bodem verkocht.
Ja.
Gekeken naar de vooruitzichten voor dit jaar en ook voor volgend jaar. En die zijn toch eigenlijk, als je naar analistenrapporten kijkt, nog niet zo heel geweldig goed. Maar de chipindustrie is natuurlijk wel in focus. Alles draait tegenwoordig om artificial intelligence. Dus er zijn zwaardere chips ook voor nodig. En die moeten ook ontworpen worden. En dus schuiven we een stukje op in de keten. En daarom gaat de voorkeur uit naar bijvoorbeeld een aandeel wat de chip design doet, ontwerp, de software voor het maken van chips. En dan hebben we een aandeel als een Synopsys in portefeuille genomen. En omdat dat toch wel ook een erg groeiaandeel is, we hebben ook onze positie in technologie toch nog wat opgerekt. Hebben we een beetje ook een defensief technologieaandeel als Accenture. En dat is meer een system integrator, een automatiseerde. Maar alles draait om IT.
Kun je dat nog wel scharen onder technologie? Of wordt het dan een definitie kwestie?
Nee, dat is niet. Ja, klassificatie is altijd een definitie kwestie. Je kijkt wat zijn de business drivers. Maar dit is ook een aandeel wat profiteert van de digitalisatietrend. Het IT is de backbone van companies. Er zijn ook nog handjes en mensen en denkkracht voor nodig. En integratie van systemen en dat leveren zij.
Corné, jouw laatste transactie.
Ik heb even in mijn privéportefeuille gekeken. En de laatste is een aankoop van Flow Traders.
Flow Traders?
Flow Traders.
Doe maar.
Ja, wat me wel een beetje tegenstaat is dat het altijd zo'n populair aandeel is. Met name onder particulieren, dan moet je er juist van afblijven. Maar goed, dit is met een dividendrendement van 7% en een koerswinstverhouding van 6. Heel veel potentie, wat mij betreft in ieder geval qua waarderingen. Denk ik van, ach, dat kan wel. En wanneer moet je dat kopen als er helemaal niks aan de hand is? En als er nou één moment of één periode is dat er niks aan de hand is, is nu het wel. Want echt, de bewegelijkheid is uitermate belabberd. Dus de volgende kwartaalcijfers zullen ook uitermate belabberd zijn. Daar mag je van uitgaan. Maar ik ben wat somber over de markt. En als je dan één aandeel moet hebben, is het Flow Traders. Want als er een serieuze beweging komt, zal dit aandeel gaan lopen. En als het er niet aankomt, dan heb je nog een heel goede waardering van je aandelen. Dus.
En het is niet zoiets wat je tegenhoudt omdat ze hun holding hebben verhuisd naar Bermuda, zeg ik uit mijn hoofd. Ik herinner me namelijk dat wij het daar eerder over hebben gehad, toen dat aan de orde was. Dat je zei, ja, als je dit soort dingen doet, moet je dat bedrijf dan nog serieus nemen? Of toezicht op dat bedrijf, maar je stapt er vrolijk in.
Nou, als je gaat kijken, vind ik het goed? Nee. Ik vind het heel jammer dat zo'n bedrijf verhuisd is. Het is de zoveelste opperij. Dus ik vind het jammer dat dit bedrijf voor Nederland eigenlijk verloren is. Want het is geen Nederlands bedrijf meer. Aan de andere kant, financieel gezien, biedt het natuurlijk wel de mogelijkheden om meer leverage aan te gaan. En dus meer uitkering aan aandeelhouders te doen, waar ik er nu eentje van ben.
We gaan naar banken, want ABN en ING kwamen vorige week met kwartaalcijfers. ABN boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere winst, terwijl de opbrengsten ook stegen. En ING wist de analistenverwachting te overtreffen met een verdrievoudiging van de winst. En toch werden die resultaten, ogenschijnlijk allebei toch zeer positief, verdeeld ontvangen. Het aandeel ABN AMRO verloor op weekbasis 3%. ING boekte een winst van 4%. Wim, hoe verklaar jij toch dat opmerkelijke verschil?
Ja, een beetje het verschil in profiel. En er was één mededeling in de ING-kwartaaltoelichting die misschien wel de trigger was. En dat is het grotere inkoopprogramma van eigen aandelen. En ja, op zich, er zijn nog weinig faillissementen. Dus voorzieningen treffen enzovoort, dat valt allemaal mee. We hebben natuurlijk een hogere rente, hogere inflatie. Maar hogere rente vooral, dus dat zorgt voor de positieve ontwikkeling van de rentemarge. Daar profiteren beide banken van. Het verschil in resultaten is ook een beetje recente resultaten waar Het hangt er vanaf waar je het beginpunt legt. Maar ING heeft een eigenlijk een wat aantrekkelijker profiel voor veel analisten. Hogere koersdoelen. En die werden juist voor ABN AMRO door sommige analisten wat naar beneden bijgesteld. En er werd gesteld van, we hebben de top van de rentemarge voor ABN AMRO wel bereikt.
Zie je het ook zo? Wil je nog wat aanvullen, Corné?
Nou, nog één ding is dat de performance van ABN AMRO dit jaar tot dusver een stuk beter was dan die van ING. Waarmee je dus ook een gedeelte van deze koersbeweging verklaart. Dus, en inderdaad, de voorziening aan dubieuze debiteuren was uitermate bescheiden. Maar dat geldt voor beide banken. En ik zelf denk ook dat voor allebei de banken geldt. Dat je de top van de rentemarge wel heel snel hebt bereikt. Ja. Want ja, meer verdienen dan nu wordt erg moeilijk. Ze zullen jou wat meer op je spaarrekening moeten geven. Of er andere rente moet wat naar.
Nou, ING is alvast van plan om ook een goede bank te zijn voor de klanten van ING. Uiteraard werd ook duidelijk in de toelichting van Stefan van Rijswijk, de topman van ING, eerder op BNR. Vorige week was dat. Hij zei het volgende.
Ja, kijk, het blijft belangrijk voor ons als bank om eigenlijk een balans te houden tussen alle stakeholders. Hè. We willen een goed werkgever zijn voor ons personeel. We willen een goede dienstverlening kunnen bieden en dan investeren voor klanten. En we willen een goede partij zijn voor onze aandeelhouders. En op die manier proberen we eigenlijk door de cyclus heen een bank te besturen. En dat gaat het ene kwartaal een beetje op en het andere kwartaal een beetje af. Maar in feite kijken wij naar de lange termijn om ervoor te zorgen dat we al die stakeholders op een goede manier kunnen bedienen.
Ja, een van die stakeholders, het zal niemand verbazen, dat zijn natuurlijk de klanten van banken. En er verschijnen toch steeds meer artikelen over hoe het toch kan dat nu in het geval van ING de aandeelhouder profiteert. Er als gevolg van stakingen ook werknemers van die bank en waarschijnlijk ook terecht groot op vooruit gaan. Zeker de mensen die wat minder verdienden. Maar waar blijft, gezien die cijfers van de bank, dan die renteverhoging, Corné?
Ja, maar je hoort meneer Van Rijswijk praten over de dienstverlening aan de klanten. Nou, die is prima. Je hebt hem niet horen praten over de prijs naar de klanten toe van zijn producten. En die is uitermate belabberd. Maar dat is, als je gaat kijken, alle grootbanken zitten op nu 0,75. En bij alle gevallen is dat gewoon veel te laag. Dat is nogal vrij simpel. Maar dat is ook, ik bedoel, ik ben toevallig klant bij ING. Ik hoef er niet te blijven. Ik kan mezelf in korte termijn obligaties beleggen. Nou, dan krijg je 2,5%. Met een minder risicoprofiel dan op mijn spaarrekening. Of ik kan naar een andere bank overstappen. Je hebt, als je gaat kijken, googelen, dan zie je vanzelf al hogere spaarrentes tot boven de 2%. Ja. Dus alleen als je als luie belegger dat niet doet, ja, dan moet je dat zelf weten. Je hoeft er niet bij te blijven. Ja,
toch doen mensen dat. Ik citeer even Jort Kelder afgelopen zondag bij WNL. Klapt een beetje uit de school. Hij zei, een topbankier uit de raden van bestuur, hij zei tegen mij, het is een heel technisch spelletje van korte en lange rente, maar het komt er plat gezegd op neer, we naaien klanten. Dat doen we. En toch blijven die klanten trouw aan de bank, omdat overstappen een hoop gedoe is. Mensen doen dat niet, ze hebben er geen zin in. Wim, hoe lang doen mensen dat inderdaad nog niet? Hè? Met die oplopende inflatie, nog altijd die achterblijvende spaarrente. Nou, dat kunnen banken zich toch niet blijven veroorloven, zou je zeggen?
Ja, het is natuurlijk wel een wake-up call geweest wellicht voor het grote publiek. We leven in tijden nu van inflatie en van weer wat hogere rente. Maar voor het algemene publiek is dat nog niet zo heel erg lang. En de concurrentie in Nederland is niet heel fors tussen de grootbanken. Dus dat
niet
is ook
heel
een
understatement, Wim.
Nee, echt nauwelijks aanwezig. En bovendien, ja, mensen hebben wel veel geld op spaarrekeningen staan. Hè. Sinds de pandemie is er een enorm spaaroverschot. En alleen nog maar toegenomen. Maar als dit langer gaat duren en er komt ook meer publiciteit over, dan zullen de banken wel moeten reageren. Maar het is net als een beetje met benzineprijzen die reageren op de olieprijs. Hè. Alles gaat met een vertraging. En je ziet wel dat zeg maar de hogere rente voor kredieten die de banken verschaffen, dat wordt wel gelijk toegerekend. En bovendien, er zit ook wel een gevaar in. Hè. Als de banken ook voor deposito's en voor spaargelden hogere rente zou gaan betalen, dan moeten ze dat ook over de hele basis doen. Terwijl ze alleen maar de hogere rente over de nieuwe kredieten verschaffen.
En daar zijn ze nog niet toe in staat, zeg je, op basis van de huidige cijfers. Dat is een risico?
Balansrisico, daar moeten banken zich zeer bewust van zijn. En dat is afgelopen maanden, twee maanden wel gebleken. Hè, met het omvallen van Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic enzovoort. En dat had alles te maken met dat liquiditeits- en balans.
Ja, maar toch nog even naar wat Corné zegt. Hè. Ik hoef daar niet te blijven. Corné is toch iemand die wel ingevoerd is. En zo zijn er wel meer mensen die opties hebben met hun geld. En toch zeggen, nou ja, het staat daar en het blijft daar staan, ondanks alles.
Ja, Nou, er zijn gewoon alternatieven inderdaad. Een betaalrekening bij een bank tegenwoordig, dat is niet meer simpel. Maar een spaarrekening open, dat kan nog relatief makkelijk. En dan kan je zelfs over de grens heen. Je kan wat naar een wat minder bekende bank. Of je kan inderdaad ook in kortlopende staatsobligaties gaan beleggen als het over de grotere bedragen gaat. Dat noemde Corné, meen ik ook. Dus er zijn wel alternatieven in de risicomijdende sfeer. Maar ja, ik denk spaargeld voor de meeste mensen toch vooral de kwestie van een reservering doen, spaarrekening aanhouden voor onverwachte uitgaven. En dan is de prijs wellicht een mindere factor. Als ze echt op rendement uit zijn, dan ga je ook niet direct naar spaargeldrekeningen kijken. Dan ga je naar wat andere beleggingsactiva kijken.
Het grote risico is natuurlijk wel dat ze concurrentie uitlokken. Dat hebben we in Amerika gezien. Ja.
Daar Apple.
Ik vind het een prachtig voorbeeld. En ik zou op de Zuidas, als ik daar echt op zo'n managementlaag zit, toch eens even kijken. Als dat bij ons gebeurt, dan zijn we wel de sjaak. Want, waarom? Als Apple hier zou komen met een spaarrekening van 2,5%. Nou, dat zouden ze kunnen bieden als je even hetzelfde kijkt zoals ze nu in Amerika doen.
Doen ze zelf 4,5.
Ja, oké, maar dan heb je het wel over Amerikaanse rente.
Ja, ja, ja.
Ik zit eventjes het door te vertalen naar een eurorente. Dan zou je op iets van 2,5 komen. En ik denk dat een hoop mensen denken, als ik dat gewoon met mijn telefoontje kan doen, prima. Ik denk dat het geld erheen zal stromen.
Waarom zou je het niet doen?
Waarom zou je het niet doen, inderdaad? je doet het niet omdat het er nog niet is.
Nee.
Ja, het risico is dat ze die concurrentie wel uitlokken als die marges zo groot zijn. Ja. Dat is namelijk de basis-economische wet. Als de marges ergens te groot zijn, ga je vanzelf concurrentie uitlokken en dan ben je uiteindelijk al je marge kwijt.
En het is in Nederland nog niet gebeurd. Maar we hebben gezien dat in Amerika met het omvallen van een aantal banken die deposito's en spaargelden razendsnel werden weggetrokken. Een bankrun was niet meer dat je voor het loket ging staan, maar een druk op het toetsenbord of op je mobiele telefoon.
Ik heb nu al 4, 5, 6, 7 keer gehoord dat die Amerikaanse situatie op geen enkele manier vergeleken moet worden met Europa. En jij doet het nu toch ook al voor de derde keer.
Nou, zeg maar, het gebruik, het bewustzijn van spaarders en depositohouders, dat kan snel overslaan. Ja.
We gaan naar het tweede deel van dit panel met Unilever.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel bestaat vandaag uit Corné van Zijl en Wim Zwanenburg. Ondanks de belofte om geen voordeel meer te halen uit Rusland heeft Unilever het afgelopen jaar zijn winst in het land verdubbeld. Dat ontdekt het onderzoeksplatform Follow the Money. En eerder dit jaar bleek een soortgelijk verhaal op te gaan voor Heineken. De verdedigingslinie is ook wel zo ongeveer hetzelfde. Namelijk, het is zo lastig om daar te vertrekken. En we hebben bepaalde contracten afgesloten, die moet je respecteren. We zijn er ook voor onze werknemers. Hè. Stel je voor dat de productiefaciliteiten van Unilever of delen van het bedrijf in handen komen van de Russische regering, dat het genationaliseerd wordt. Nou, dan ben je nog niet jarig. Kun jij dat billijken?
Ja, ik kan het wel billijken. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Dus wat dat betreft vind ik het heel goed dat Follow the Money dit onderzoek heeft gedaan en ze in de picture heeft gezet. En ik denk uiteindelijk dat je als consument daar wat mee zou moeten. Dus ik koop geen Calvé pindakaas meer. Ik weiger ook om Heineken bier te drinken of soortgelijke merken.
Echt waar, ja?
Ja, nee, en waarom niet? En niet dat het wat toe bijdraagt, daar ben ik natuurlijk te klein voor. Maar ik bedoel, als consument kan je er wat mee doen. Als beleggers heeft dat weinig zin. Het stelt ook niet zoveel voor in percentage van het totaal. Vandaar dat de koers ook helemaal niet reageert. Maar ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk is om dat bedrijf zomaar te verkopen. Je krijgt er geen pepernoot voor als je zo'n bedrijf van Russische dingen verkoopt. En het enige wat je daarmee doet, is de Russen bevoordelen. Als je zo'n bedrijf direct verkoopt aan de Russen tegen een ramsprijs.
Dus die optie moet eigenlijk van tafel? Want dat speelt nog altijd. En dan zegt Unilever, ja, we vinden er geen koper voor. Je vindt er geen koper voor een prijs die je acceptabel acht, toch?
Ja, dan moet je het volledig afschrijven. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld bij oliebedrijven gezien. Het Rosneft-belang van BP is volledig afgeschreven. En zo zou je ermee om moeten gaan. Maar dat is een hele dure prijs. En het is heel makkelijk om dat tegen iemand te zeggen die de prijs moet betalen, terwijl je het zelf niet hoeft te doen. Ik kan zeggen van ze moeten uit Rusland weg. Maar ik betaal de prijs niet, dat betaalt het bedrijf.
Ja, maar er is toch wel meer aan de hand. Het is niet alleen dat ze niet uit Rusland weggaan. Maar je zag aan Heineken, die is zelfs in het gat gedoken wat Carlsberg schiep. En die heeft dus een aantal nieuwe merken op die markt gezet. En dat is bij Unilever weer meer van hetzelfde. Dat ze ook hun marketinguitgaven notabene hebben vergroot. Als je zegt, ik doe geen nieuwe investeringen meer. Maar ik laat het even rusten en ik trek me nog niet direct terug. Dat laatste zou misschien nog zijn te billiken. Contacten maar dat je toch extra inspanningen doet.
Ik herhaal eventjes de verdedigingslinie van Unilever. Hun verklaring, het gaat over contracten die al waren afgesloten. Konden we weinig aan doen. En zeggen zij, de productie is afgeschaald. Er is geen kapitaal van en naar die Russische tak van het bedrijf gestroomd. We doen, terwijl we toch ook de Russen willen bedienen. Hè, want het gaat ook over levensbehoeften. Wat we kunnen.
Nee, ik denk toch dat er wat andere indruk was gewekt. Er stromen toch nog wel nieuwe middelen naartoe. Je doet toch extra uitgaven. Dat had je echt wel terug kunnen draaien zonder dat je direct het bedrijf helemaal te koop zet of helemaal wegtrekt. En ik vind eerlijk gezegd toch wel goed wat hier Follow the Money doet. Want het gaat natuurlijk toch ook een beetje om de geloofwaardigheid van het management. En dat is natuurlijk iets wat de aandeelhouders wel degelijk rekendeert. Als ze op dit front ook niet betrouwbaar blijken, waar zou je ze dan voor de rest wel voor vertrouwen?
Op 1 juli komt er een nieuwe topman, Nederlander, Hein Schumacher.
Ja.
Is het denkbaar dat hij een hele andere koers gaat varen? Nou, is dat het moment?
De druk kan wel worden opgevoerd wat dat betreft. Maar
welke druk is dat dan? Want Corné zegt terecht, als je kijkt naar de koersontwikkeling, geldt ook voor Heineken, we hebben het erover, op plekken zoals deze.
Nee.
Maar er gebeurt niks. Ja, Corné koopt geen pindakaas meer.
Pesaldo, ja.
Als iedereen dat nou gaat doen, dan schiet het tenminste een beetje.
In de voorbereiding op deze uitzending stonden Corné en ik even van gedachten te wisselen over allerlei zaken die we moeten doen. Ook om ons vliegbrevet, de jaarlijkse opleidingsvereisten enzovoort. En dan moeten we steeds meer van ESG en van SFDR, zeg maar, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en groen beleggen enzovoort, leren, verplicht. Maar je ziet eigenlijk dat de aandeelhouders en ook zelfs onze klanten eigenlijk zich er toch niet zo heel erg op focussen. En dat ze toch vooral kijken naar het rendement. En wat Corné dan zegt, die Russische activiteiten van deze multinationals, dat is relatief zo weinig dat het eigenlijk op totaal van de bedrijfsactiviteiten nog niet veel uitmaakt.
Dan naar wat misschien wel veel uitmaakt op termijn. Dat is de opstelling van onder andere Milieudefensie. Hebben ze nu een paar keer eerder gedaan bij grote bedrijven. ING, Ahold Delhaize. Maar vandaag is de aandeelhoudersvergadering van Rabobank. En daar gaan ze het bestuur vragen naar de doelstelling op het gebied van CO2. Ik zal met name uitkomen op een CO2-vermindering. En de antwoorden die daar gegeven worden, die kunnen invloed hebben op een mogelijke rechtsgang. Milieudefensie heeft, ik geloof, 30 bedrijven uit mijn hoofd eerder aangeschreven en gezegd, als er niet snel iets verandert in jullie doelstelling, als jullie dat niet concretiseren, dan spannen wij een rechtszaak aan. Is eerder gebeurd bij Shell. En ze gaan nu hun doelwitten af op die aandeelhoudersvergadering. Zien ze komen, Corné?
Ja, ze zien ze komen.
Dat per definitie, maar met welk gevoel?
Nou ja, wat je zou krijgen is een uitermate vlakke aandeelhoudersvergadering. Want ieder woord zal op een goud schaaltje gewogen worden. Want ja, wat dat betreft, als je weet dat je daarvoor liable kan, juridisch aangeklaagd kan worden, dan denk je wel 3 keer naar voor wat je wat zegt. Dus wat dat betreft zullen ze zo weinig mogelijk concrete uitspraken doen en krijg je eigenlijk een hele rare aandeelhoudersvergadering.
Maar je krijgt ook, als het gaat zoals de vorige keren, verschillende mensen die telkens dezelfde vraag stellen.
Ja.
En critici zeggen dan, op die manier wordt die aandeelhoudersvergadering gegijzeld. Of moet je er op een andere manier naar kijken?
Nou, wat dat betreft komen we weer dat aardige woord tegen wat we ook uit de Amerikaanse politiek kennen, filibusteren. Zeg maar het blokkeren van de microfoon door aanhoudend inderdaad de aandacht te vestigen op één en dezelfde zaak en maar door blijven spreken. Maar goed, ik ben erg voor de dialoog met het topmanagement en dit is geen dialoog. En dit is echt ook een tegenactie die ik bijna gewelddadig eigenlijk noem.
Weldadig.
En dat vind ik, nou, als je zo op deze manier de openbare orde van een gewone aandeelhoudersvergadering verstoort, denk ik niet dat dat veel respect afdwingt bij de meeste aandeelhouders. En eigenlijk daarmee ook zeg maar het beetje het effect mist.
Dus wat je als aandeelhouder moet doen is, een serieuze aandeelhouder moet doen, is gewoon in het gesprek gaan met het bedrijf. Ja. En proberen dat bedrijf een bepaalde kant te bewegen. Dat is een van de methoden die wij bij Actium hanteren. En dat is redelijk succesvol, vind ik. Follow This is ook daar een mooi voorbeeld van. En dat kost lange adem, maar dat is heel wat anders dan een beetje lopen schreeuwen op een jaarvergadering. Ja. En dan krijg je alleen maar tegenreactie. Wat wil je nou bereiken met die actie? Als je een betere wereld wil, is dit niet de manier, zoals zij dat doen.
Nou, wat wil je bereiken? Je geeft het al aan, hè? Je moet je antwoorden goed wegen, want wat jij zegt kan in zo'n rechtszaak gebruikt worden. Ja, dus het zet de boel misschien wel op scherp.
Ja, maar het zorgt er niet voor dat je meedenkt met de andere partij. Het zorgt er alleen maar voor grotere tegenstellingen en meer uit elkaar gaan van de stellingen. En dat vind ik eigenlijk een negatief ding. Je moet proberen die bedrijven over te halen. Door zoveel mogelijk aandelen te kopen. En dus dat jij het als aandeelhouder voor het zeggen hebt en die bedrijven een bepaalde kant op te krijgen.
Ja, en
dat proberen wij met andere aandeelhouders te bereiken.
Ik heb ook meer respect voor de onderzoeksjournalistiek die eventueel de geldstromen blootlegt en zegt van, nou, dit zijn de investeringsstromen die we misschien liever niet meer willen. Maar ja, het is natuurlijk ook, de wereld draait toch nog steeds wel op fossiele brandstoffen en we hebben een overgangstijdperk nodig. En dit soort radicale acties brengt denk ik niet echt de oplossingen naar de bij. Maar dat er ook bewustwording moet komen in de top van bedrijven en verlegging van geldstromen. Daar is ook de Europese Commissie mee bezig. En die heeft wel aangegeven dat de sturing van geld en kapitaalstromen daar toch een heel belangrijke issue in is. Als, en daarom moet die dialoog van aandeelhouders ook wel gevoerd worden.
Die dialoog is toch ook eigenlijk, ja, je kunt zeggen, dat is niet de vorm die ik zou kiezen wat er nu gebeurt. Gerben Evers van de Vereniging voor Effectenbezitters, directeur al daar, zei in het FD over de klimaatactivisten. Een bestuur heeft in het jaar maar 1 moment om verantwoording af te leggen. Dat is bij de mensen die geld hebben ingelegd, althans. Het is belangrijk dat ze van hun troon afdalen om alle vragen die er zijn te beantwoorden. Dus ja, ook de vragen die gesteld worden.
Daarom de vragen, alle vragen. Dus dan is het niet steeds alleen maar die ene, maar stel dan inderdaad verschillende vragen en probeer informatie uit te wisselen en daarmee te beïnvloeden. En dat betekent niet dat je zeg maar de agenda permanent gaat verstoren van aandeelhoudersvergaderingen.
Ik heb de eerste Duitse bedrijven al gezien die puur een online vergadering gaan houden. En daarmee voorkom je dit soort ellende. En ja, wat bereik je daar uiteindelijk mee? Alleen maar dat je dus minder inspraak gaat krijgen. Dus als dat is wat je wil, dan bereik je dat op die manier. Nou, dank geen jullie, voorstander van zeker.
Dank voor jullie inspraak. Het microfoon gaat nu dicht. Het is klaar. Corné van Zijl, analist en strateeg bij Actiam en Wim Zwanenburg. Beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger. Tot snel weer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen belastingschulden uit de coronaperiode achtervolgen MKB'ers. Wat te doen?
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.